Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanochtend gaat dominee van Voren voor. Mijn naam is Jan Dor, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop voor in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of zaken naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist is vanmorgen Jaap Mulder. De collecte is voor de jeugd. Kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen bij elkaar. Moet er nog vergaderd worden? 1 en 2. Kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Volgende week, 8 juli, hebben wij de eerste gecombineerde zomerdienst in de NGK. Dat is de ochtenddienst. De middagdienst is een gecombineerde in de CGK, sorry. De middagdienst is een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw en dat is een doopdienst die onder leiding van Richard zal verlopen. Aanstaande donderdag 5 juli gaan Eline Janssens en Alex Brouwens trouwen. Ze zijn beide lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk, maar zeker niet onbekend bij ons. De trouwdienst begint om 6:30 s'avonds in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Vanmiddag is er geen dienst in dit gebouw. En nu zullen Christian van de Hoven en Lia van der Glint zich voorstellen. Het zijn twee nieuwe leden.
Goedemorgen iedereen. We hebben al een stukje in de contactsleutel geschreven, dus daarin staat de informatie. Kunt u nog een keertje nalezen wat ik zal vertellen. Het is Christian ten Hoven, maar een detail inderdaad. Zullen alleen mijn ouders erg vinden. Even kijken, wij zijn gisteren leuk naar een huisje gekeken en dat zegt een beetje aan wat we aan het doen zijn. Wij willen hier komen wonen, in ieder geval voor een jaar. Lia zal het eerste half jaar in het Sint Anna in Gelderop haar geneeskunde afronden. En ik zal met mijn studie werktuigbouwkunde hier ergens een baan vinden. Dat moet wel lukken, gok ik zo. En daarmee hier een beetje geld bij elkaar schrapen om ons huisje te financieren, ons huwelijk. En we hopen elkaar zelf hier een mooie tijd hebben om beter te kennen. Ook jullie als gemeente. Alvast tot nu toe een heel erg hartelijk welkom hebben we gekregen. Wat hulp, we hebben wat reactie op onze advertentievoorstel in de contactsleutel gehad. En we hebben gisteren met Jaap van der Heijden, of vrijdag met Jaap van der Heijden gepraat. Hartstikke bemoedigend gesprek. En we hopen ook zelf wat in deze gemeente te kunnen bijdragen met de bagage die wij meenemen, al zijn we nog jong. Dus, fijn dat we hier al zo hartelijk welkom zijn en we zien uit naar een toekomst met jullie.
Welkom. Broeders en zusters, wij hebben van de week gemeentevergadering gehad, verdeeld over twee avonden. En daar is het volgende besloten. De gemeente heeft met grote meerderheid beslist om een beroep uit te brengen op dominee Timmerman van Breukelen. Chris en ik hebben contact met hem gehad en hij meldde dat hij dankbaar is voor dit beroep. Wat de uitkomst dan ook mag zijn. Er spreekt vertrouwen en herkenning uit. Wij zullen in de loop van augustus verder met hem spreken, de beroepingsbrief aanbieden. En u kunt vast noteren dat we op zaterdag 1 september een kennismakingsdag met de gemeente gereserveerd hebben. Zaterdag 1 september. Wij zijn er erg blij mee dat we dat beroep uit konden brengen. Ook voor het andere onderwerp, het mogelijk aankopen van de Johanneskerk. De gemeente heeft positief gereageerd op het voorstel van de kerkraad. En dat betekent dat wij daar mee verder zullen gaan met dat proces. Als er gemeenteleden zijn die niet aanwezig waren op de gemeentevergadering, dan kunnen ze de informatie over dit gebeuren. En dat is dan de presentatie die woensdag en donderdag door de commissie van beheer gegeven is, opvragen. En alsnog kunnen ze daarop reageren. En we hebben als deadline 10 juli. En daarna zullen wij en de commissie die kerkraad verder actie ondernemen. Nou, dat zijn twee fijne ontwikkelingen, denk ik. Tot slot. Zijn er vandaag verkiezingen voor ouderlingen en diakenen? Alle vacatures zijn bijna ingevuld. Broeder Harry Lakenveld voor de vacature van voorzitter van de kerkraad. Broeder Rink van Eersel voor de vacature diaken. Voor ouderling de broeders Kees Geersen, Henk Bijl en Hans Suur. En de zusters Gerrie Verboom en Annette Pelgrim. Annette gaat als pastoraal ouderling in een wijkteam functioneren. Zuster Francine Battel en broeder Piet-Jan Hazenoot zullen samen één vacature als wijkouderling invullen, waarbij Francine de bestuurlijke aspecten voor haar rekening zal nemen en Piet-Jan de pastorale zorg binnen dat wijkteam. Na afloop van deze dienst hebben wij verkiezingen en ik wil u daar nog eens herinneren dat die er ook zijn. Het is dan wel geen talstelling in de zin dat u echt een naam kan kiezen, maar het is toch voor kandidaten, heb ik begrepen, in gesprekken die we er hebben, belangrijk om te weten in welke mate u steun verleent aan hun ambt de komende jaren. Dus ik mag u oproepen om daar toch gebruik van te maken van de mogelijkheid om ja of nee tegen deze broeders en zusters te zeggen. We gaan nu zingen Psalm 97 vers 1 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 97 vers 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in een gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Laten we voor de Heer onze God onze zonden belijden. Heere God, Vader in de hemel, voor U belijden wij en voor elkaar, voor heel uw kerk, dat wij gezondigd hebben, ook de afgelopen week, in de dingen die we gedacht hebben, in de woorden en de daden die we geuit hebben, en het kwade dat we hebben gedaan, terwijl wat goed was en we hadden moeten doen, we vaak hebben nagelaten tegenover U en tegenover elkaar. Heer, ontferm U over ons en vergeef ons onze zonden. En geef dat we U mogen dienen, ook in deze week die we nu met elkaar zijn begonnen. En wil ons leven daartoe vernieuwen. Wil met uw Heilige Geest in ons werken. En wil ons hart veranderen, zodat het mag lijken op Jezus Christus. Ons leven Hem gelijk mag zijn. Heer, dat vragen we van U. In Zijn naam. Amen. Hoor nu de woorden van vergeving. Broeders en zusters, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een vergeving voor al onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. Amen. Wij zingen nu van Psalm 97, het vierde vers, Psalm 97, vers 4. We zijn een hele tijd op vakantie geweest, een hele maand. En nou, dat is natuurlijk heerlijk om uit te rusten, nieuwe energie op te doen. Maar iets wat je mist, zeker waar wij naartoe geweest zijn. We zijn naar Bali geweest, een hele andere cultuur. Maar je mist een gemeente om samen te komen. En dan is het goed en fijn om weer in de gemeente te zijn. Dat is net zoiets als thuiskomen. Fijn dat je zo met elkaar verbonden bent en als waar samen een familie bent. En samen mogen we ook gaan luisteren naar het woord van God. En daar willen we nu eerst een zegen over vragen. Laat ons bidden. Heer, wij danken U dat bij alle stemmen die we horen, bij alle informatie die op ons afkomt, we ook samen mogen gaan luisteren naar Uw stem, naar Uw woord. Dat we dat ook samen doen, zodat we daar met elkaar over kunnen spreken, al daar samen over kunnen nadenken en ook elkaar kunnen bemoedigen om de dingen die we horen samen ook in de praktijk te brengen. Heer, wij danken u dat we zo elke week mogen beginnen. Wat een voorrecht is dat. Dat we een gemeente mogen zijn. Gemeente van u. En dat u uw gemeente niet zomaar aan een eigen lot overlaat, maar dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. En dat u met uw geest ook bij uw gemeente blijft. Waar we ook zijn. Ook als we alleen zijn, thuis. Of elders. Misschien op vakantie. Of ver weg vanwege ons werk. U bent niet gebonden aan plaats, nog tijd. Maar wil bij ons zijn. Ja, in ons wonen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is uw genade. Dat u zo met mensen wil omgaan. En zo verder wil gaan met mensen. En we bidden u, geef dat we dat ook mogen voelen. Dat het uw liefde en uw trouw en uw genade is dat wij nog kerk zijn. Dat we nog steeds bij u mogen horen. Misschien wel ondanks onszelf. Maar dat u verder gaat. En trouw bent aan uw belofte. Trouw aan uw woord. En we bidden u als zo meteen uw woord mag opengaan. Dat we heel onbevangen daarna zullen luisteren. En begrijpen dat dat niet zomaar een boodschap is voor één persoon, ergens in het verleden, maar dat u ons heel persoonlijk direct nu wilt aanspreken, ons hart. En daar bidden we u voor. Waar we ook zijn, hier in dit gebouw, of dat we door de middelen van de techniek deze dienst elders of later horen, Heer, wil ons aanraken met uw liefde, met uw kracht. Heer, zo bidden we om uw zegen. Uw onverdiende, maar ook noodzakelijke zegen over ons leven. Wil zo alle dingen die we doen in deze dienst zegenen. Ons zingen, mag dat uw naam groot maken. En ook onze aandacht. Aandacht voor u en voor elkaar. Mag ook daarin uw naam worden groot gemaakt. Heer, dat vragen we van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar om de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. We gaan nu luisteren naar de schriften. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 10, de versen 25... tot en met 37. Lucas 10, vers 25 tot en met 37.
Het enig noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denariën aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo.
Tot zover de schriftlezing. We zingen nu van Psalm 97, het 5e en het 6e vers. Psalm 97, 5 en 6. Van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen hebben we een gelijkenis gelezen. Misschien wel een van de mooiste, dat vind ik tenminste, gelijkenissen van Jezus. Het spreekt mij elke keer weer aan. Ja, op verschillende manieren denk ik ook wel, want het confronteert mij ook wel elke keer weer met mijzelf. Maar desalniettemin vind ik hem ook erg mooi. En ik vind het ook fijn om daarover te preken met u. En ik hoop natuurlijk dat u dat ook aanspreekt. Dat is trouwens niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook niet voor iedereen dat die dit aanspreekt. Ik las een verhaal van een zendeling. Een zendeling op Celebes. Onder de Toratja's die daar wonen. Celebes is een klein eilandje van Indonesië. En die Toratja's die bestaan uit 2 stammen. En die gaan ook samen naar de kerk. En die zaten daar onder het gehoor van die zendeling. En die vertelde die gelijkenis. En die vertelde: zo als die barmhartige Samaritaan doen, moet jullie ook doen. Nou, daar waren ze helemaal niet blij mee. Want die 2 stammen die gingen eigenlijk net zo met elkaar om als Joden en Samaritanen. En het waren ook mensen die lieten dat ook wel blijken. Die praten tenminste ook na de preek inhoudelijk erover. En die zeiden van: nou, daar zijn we helemaal niet zo blij mee. Dat gaat ons niet lukken om zo te doen. Zo kunnen wij niet met elkaar omgaan. Als dat bij ons ook zo zou moeten, zei zo'n Toratja-man. Nou, dan moeten wij eerst een ander hart hebben. Gemeente, ik denk dat die Toratja-man het heel goed begrepen had. Want zo is het. Want zo zitten wij helemaal niet in elkaar. Zoals die barmhartige Samaritaan. Wij hebben ook wel gauw de neiging om te denken, zo moeten wij zijn. En we identificeren ons met die barmhartige Samaritaan. Maar misschien moeten we ons maar eerst identificeren met die man die daar ligt. Aan wie barmhartigheid wordt bewezen. In de hele gelijkenis zegt die man niks. Hij doet niks. Maar hij moet het wel allemaal ondergaan. Hij is het die hulp moet aanvaarden. Die hulp krijgt. En zo is het denk ik ook met ons. We zullen dat eerst zelf moeten ontvangen. Hij zegt niets. Hij doet niets. Maar die man die aan de kant van de weglijn met hem wordt gedaan. Hij ondervindt proefondervindelijk wie zijn naaste is. En ook al kwam die hulp misschien voor hem uit een heel onverwachte en misschien wel ongewenste hoek. Door hem die barmhartigheid heeft bewezen. Of die medelijden met hem toonde, zo hebben wij gelezen. Dat zegt die wetsgeleerde de vraag van Jezus. Van wie is de naaste geweest van die man die in handen van rovers was gevallen? Maar laten we beginnen bij het begin. De aanleiding tot de gelijkenis. Dat was de vraag van die wetgeleerde. Dat is trouwens een heel goede vraag. Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Ja, dat is een heel goede vraag. En heeft u zich die vraag wel eens gesteld? Zitten wij daar nog wel mee? Denken wij daar nog wel eens over aan? Ik denk dat het een hele goede en legitieme vraag is. Nou ja, of hij ermee zit, dat weet ik niet. Laten we niet te snel antwoorden. Maar op zichzelf is dit een hele goede vraag. En Jezus die antwoordt met een wedervraag. Hij zegt, nou, wat staat er dan in de wet geschreven? Wat lees je daar dan van? Want daarin spreekt God zich tenslotte uit. Daarin vertelt hij hoe je het leven ontvangt. Nou, dat is voor deze wetgeleerde natuurlijk helemaal geen probleem. Hij is op een doorkneed in de Tora. En het antwoord, dat komt er dan ook uit zonder haperen. Hij zegt, dat weet ik natuurlijk wel. Heb de Heer, uw God, lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Juist, zegt Jezus, dat heb je goed gezegd. En dan komt het, doe dat en je zult leven. Nou, dat is dus een heel duidelijk en direct antwoord van Jezus. Maar ik weet niet of de wetgeleerde daar nou maar zo blij mee was. Want zo was zijn vraag natuurlijk helemaal niet bedoeld. Het ging hier hem om een theologische testcase. Wat hij vroeg, dat was meer zo'n academische vraag. Daarmee bedoelen we dat het dat zijn vragen die gaan hij eigenlijk niet direct het leven aan. Maar die zijn misschien wel wetenschappelijk interessant of zo. Maar is hij duidelijk dat Jezus zich daar niet voor leent. Die gaat niet afstandelijk met zoiets om. En hij verplaatst die vraag van de wetgeleerde, die academische kwestie, gewoon midden in het leven van alle dag. En je kan het wel zo bedoelen, maar daar leent Jezus zich niet voor. God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. En zo zet Jezus die wetgeleerde voor het blok. Maar ja, goed, deze man die is heel bedreven natuurlijk in het theologisch dispuut en die is zomaar niet gecapituleerd. Doe dat. Niks te doen dat. Deze man die praat liever dan die wat doet. Dus hij ontdekt meteen een gaatje om te ontsnappen aan deze opdracht. Hij zegt, ja, hallo, maar wie is mijn naaste? Kijk, wie God is, dat dacht deze godgeleerde wel te weten. Maar wie is nou mijn naaste? Daar waren de meningen onder de collega's nogal over verdeeld. Mijn naaste, wie is dat? Is dat iedereen? Nou, dacht het niet, denkt hij. Misschien alle Joden. Of is dat misschien ook nog wel wat te breed? Misschien de leden van het Gabarim, dus de andere wetsgeleerden, zijn dat mijn naasten? Nou, als dat zo is, dan lukt het me dat nog wel om mijn naasten lief te hebben als mijzelf. Mijn vakgenoten, ja, daar kan ik toch wel goed mee overweg. Dus het is eigenlijk best interessant. Wie is dat nou? Mijn naaste. De naaste, wie is dat? Ja, ondertussen krijg je natuurlijk al een aardig beeld van wie die wetgeleerde is en hoe die denkt. Alleen de vraag is of we ook al een idee krijgen over hoe we zelf in elkaar zitten. Gabarim, nou dat woord kennen we natuurlijk wel, gabber, onze makkers. Geldt dat ook niet voor ons, dat we vaak onze makkers wel ton onze naasten rekenen? Want daar lukt het nog wel om je naaste lief te hebben, maar iedereen? Misschien lijken we wel heel veel op deze wetgeleerden. Misschien niet zozeer in geleerdheid, maar misschien wel als het om manier van omgaan met onze naasten. En dan gaat Jezus antwoorden, die gaat daarop in. Maar dan is heel opvallend de manier waarop hij dat doet. Dan zegt hij, nou dat zal ik je eens even vertellen. Ik zal je precies vertellen wie jouw naaste is. Nee, dat doet Jezus niet. Dat zou hij natuurlijk makkelijk in één zin kunnen vertellen. Maar Jezus die maakt een als het ware omtrekkende beweging met een verhaal. En dat zien we wel vaker in de Bijbel. En dat doet hij op een manier zodat je zelf ontdekt wat het antwoord is. Dan komt het als het ware uit je eigen mond. Dat deed bijvoorbeeld ook Nathan bij David. Die gaat niet meteen zeggen, majesteit, wat hebt u nu gedaan? Ik kom u naast God vertellen dat. Nee, die zegt, David, majesteit, er was eens een rijke veeboer die een arme drommel zijn enige ooilam ontstal. Wat, zegt David, die personage die is er geweest, die heeft zijn doodvonnis getekend. Wie is die man? Wie is dat? En Nathan kijkt de koning aan en die zegt, u bent die man. Voelt u het? Via het een vonnis over een ander, want beste mensen, wij zien het onrecht bij een ander vaak vele malen scherper dan kunnen we heel goed observeren. Vele malen scherper dan we het zien bij onszelf. Via het vonnis over een ander werd David de aanklager van zichzelf. Nou, dat gebeurt hier ook. Als Jezus die gelijkenis vertelt aan het adres van de wetgeleerde, en natuurlijk ook aan het adres aan ons, van ons, dan horen wij het antwoord uit onze eigen mond. U en jij, wij, voor ons is die vraag ook niet vreemd. Wie is nou eigenlijk onze naaste? Is dat mijn broeder en zuster in het geloof? Of zijn dat mijn verwanten? Zijn dat mijn volksgenoten? Zijn dat ook asielzoekers en gastarbeiders? Is dat mijn moslimbuurman of mijn asociale buurvrouw? Hoort die er ook bij? Zijn dat de militairen in Syrië? Wie is mijn naaste? En dan moet u eens opletten hoe compleet verrassend Jezus daarmee omgaat. Want, en dat zeg ik maar gelijk voor alle duidelijkheid, want die vraag, wie is mijn naaste, die deugt helemaal niet. En dat laat Jezus ook goed blijken. En wat dan wel de deugdelijke vraag is, dat zal wel blijken. Kijk, zegt Jezus, daar ligt een arme man, een reiziger, toegetakeld. Hij is onverhoeds overmeesterd, totaal uitgeschud, half dood. En met schrijnende wonden en builen ligt hij in het stof en in de hitte en de droogte. Nou, hij is amper meer in staat om te kreunen. Maar gelukkig, dat treft. Er komt nou net een priester aan. Nou, beter had die man het niet kunnen treffen, uiteraard. Want dat is een man die staat in dienst van de barmhartigheid. Hij had misschien in Jeruzalem met zegen zijn arbeid verricht. En nu was hij op weg naar huis. Wel, broeder, zegenend heb je je armen over de tempelschade uitgebreid. Je hebt gezegd, de Heer zegent u en hij behoedt u. En hij doet zijn aangezicht over u lichten. En hij is u genadig. Nou, hier ligt een volksgenoot te wachten op je zegenende en je reddende ondersteuning. Steek nu je armen uit de mouwen. Maar het schandelijke gebeurt. Hij gaat er met een boog omheen. En waarschijnlijk ook nog wel heel snel, want dat moet hier natuurlijk gevaarlijk zijn. Want wat die arme drommel daar is overkomen, dat kan mij natuurlijk ook overkomen. Dus laat ik zorgen dat ik weg ben. En zo verwijdert zich de priester. Nou, even later komt er een leviet aan. En die kijkt schichtig om zich heen. En maakt zich schielig uit de voeten. Zo priester, zo leviet. Als de dominee het niet doet, waarom zou de koster het dan doen? Ook mij niet gezien. En tenslotte, helaas, een Samaritaan. Ik zeg helaas, want dat waren de vijanden, de aartsvijanden van de Joden. Dus die man die maakt geen schijn van kans. Als er iemand zich kan verontschuldigen, dan is het die Samaritaan wel. Hij had kunnen zeggen, nou, als die Jood mij zo had gevonden, dan had hij mooi langs mij heen gelopen. En dat klopt dan ook wel ongeveer zo, denk ik. Daar komt bij, ik heb een ezel en ik heb geld en ik heb olie en ik heb wijn. Dat is een fantastische buit voor die nietsontziende struikrovers. En ik heb ook geen opleiding voor verpleger, laat staan arts. Dus waarom zou ik niet maken dat ik weg ben? Kijk, als ik het niet vergeet, dan zal ik in Jericho even naar een politiepost gaan en zeggen dat er iemand aan de kant van de weg, gemeente, niets van dat alles. Die Samaritaan, en dat was in de ogen van de Joden een ketter, deze Samaritaan brengt het gebod van de naastliefde in de praktijk. Doe dat en u zult leven. Hij doet het. Hij laat zich niet weerhouden door de dreigende omgeving. Hij laat zich ook niet weerhouden door de zakelijke overwegingen. Hij gaat alle zorg aan deze gewonde besteden. Hij gaat niet voorbij. Hij staat stil. En hij kijkt. En hij gaat erheen. En hij gaat heel zorgvuldig te werk. En hij bukt zich. Hij verbindt de wonden. En giet verzachtende olie op de wonden. En zuiverende wijn. En hij tilt die man, die vreselijk toegetakelde man, en hij draagt hem in zijn eigen armen en zet hem op zijn eigen ezel. En zo gaan ze samen naar de dichtstbijzijnde herberg. En dan loopt hij als een ezeldrijver naast de gewonde. Naast die man. Wie is hier de naaste? En dan blijft hij eerst bij hem tot de volgende dag. En dan moet hij weer verder. En dan zegt hij tegen die baas van de herberg, zorg goed voor hem. Hier heb je geld. Het was geld genoeg voor 3 weken. En als hij je meer kosten zou moeten maken, zal ik het op mijn terugreis vergoeden. Dus geen half werk. Niet van, nou, ik heb hem gered, nu moet een ander maar verder zorgen. We moeten tenslotte de zorg delen. Gemeente, wat zou daar toch achter zitten? Hoe zou het nou komen dat deze man dat doet? Nou, dat is wat kernachtig in vers 33 gezegd wordt. Maar ja, het is wel jammer dat dat in de nieuwe Bijbelvertaling niet helemaal uit de verf komt. In de NBG 51 staat hier, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Het is natuurlijk jammer dat je zo'n prachtig woord als ontferming uit de tijd vindt. Dat je dat niet meer gebruikt. Hoe lossen andere moderne vertalingen dat op? De Willibrord vertaling uit 1995 heeft: hij was ten diepste met hem begaan. Of de Naardense Bijbel: hij werd diep getroffen. Beide geven in ieder geval de intensiteit van het gevoel goed weer. In de nieuwe Bijbelvertaling die we net gelezen hebben staat: hij kreeg medelijden met hem toen hij hem zag liggen. Ach, medelijden, dat hadden die priester en die leviet waarschijnlijk ook wel. In ons spraakgebruik gaat medelijden niet zo ver. Natuurlijk, van oorsprong wel hoor, is het een heel diep woord. Maar ontferming, weet u wat dat betekent? Misschien is dat inderdaad een Bijbelse uitdrukking die we dan anders niet meer zo gebruiken. Maar wat betekent het? Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar het is een woord wat teruggaat naar het Hebreeuws. En in het Hebreeuws betekent ontferming iets wat te maken heeft met het gevoel dat een moeder heeft voor haar kind. Het is een woord dat is afgeleid van moederschoot of baarmoeder. Nou, dan begrijpt u het wel. Deze man die krijgt een gevoel dat een moeder heeft voor haar kind. Er gebeurt er iets. En zijn hart stroomt vol met ontferming. En als een mens zich ontfermt over een ander, dan vindt er een soort identificatie plaats. Een soort vereenzelviging. En natuurlijk, medelijden, compassie, dat wil dat oorspronkelijk natuurlijk ook zeggen. Dan zeg je: ik voel ook iets van jouw pijn. Alsof je er zelf daar ligt. Alsof jij bent toegetakeld. Dat is ontferming. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Nou, tot zover het verhaal wat Jezus heeft verteld. En de wetgeleerde die heeft helemaal ademloos geluisterd. Maar misschien niet helemaal gerust op de uitkomst van het verhaal en de strekking. Maar de zaak is helder. Het is zo doorzichtig als glas. En vooral ook heel concreet. Hier is geen woord beschouwelijke theologie bij. Niets dat aanleiding geeft tot een discussie. Er is ook geen zweem van dubbelzinnigheid in. Klinkklaar is Jezus' toepasselijk vraag. Nou, broeder, wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Zeg het eens. Merkt u de omslag? Het is een complete omkering van de vraag die de wetgeleerde stelde. De man zegt: wie is mijn naaste? Hoe kan ik dat theoretisch onderscheiden? Hoe kan ik dat definiëren? Maar Jezus die draait die vraag helemaal om en daarbij mikkend op ons hart. Hij zegt niet: was die gewonde man die daar nou lag of ligt, was dat nou een naaste van jou? Ja of nee? Nee, dat vraagt Jezus niet. Hij vraagt: waren die drie gezonde lieden, waren die naaste voor die gewonde broeder? Nou, stellig niet alle drie. Die priester duidelijk niet. En de leviet evenmin. Maar die Samaritaan helemaal. En de wetgeleerde heeft dat natuurlijk goed begrepen. En meteen moet hij begrepen hoe volstrekt hij nu in het nauw gedreven is. De val klapt dicht. En hij dacht te kunnen ontsnappen door te zeggen: ja, maar niet iedereen is nog mijn naaste. Zeker niet zo'n Samaritaanse ketter. En dan zegt Jezus: ja, dat kan jij nou wel vinden, dat die Samaritaan jouw naaste niet is. Maar als die man dat nu is voor jou, en wie ben jij voor een ander? Jezus die verklaart, vertellende wijs, dat is niet de kwestie, wie jij voor je naaste houdt. En dat geldt ook voor ons. De kwestie is niet wie u en jij of ik voor onze naaste houden. Maar het komt hierop aan. Ben jij zelf een naaste voor een ander? Ook als die ander eventueel een verachte en verdachte Samaritaan is. Wie was de naaste? Ja, zegt die wetgeleerde, tja, De man die barmhartigheid heeft bewezen, dat voel ik wel aan. Precies, dat is nou het geheim van naastenliefde. Barmhartigheid doen. Puur. Ongereserveerd. En de wetgeleerde kan er niet omheen. Kan jij eromheen? Kunt u eromheen? Herken je je niet in het leven van de priester, de leviet? Nou, als ik eerlijk ben, ik wel hoor. Hoe graag gaan wij niet graag om de problemen heen met een boogje? Maar gelukkig, ik ken ook een andere kant en daar mag ik ook van getuigen. En ik weet zeker dat het God is die mijn hart beweegt tot innerlijke ontferming. Als dat er niet was, hoe vaak zou ik niet mezelf op de eerste plaats zetten? Dat is vaak ons bestaan. Als wij ons leven nou bekijken in het licht van wat de Bijbel zegt, als we daar nou eerlijk naar kijken, en dan zegt God vandaag tegen ons: jij bent die man, jij bent die vrouw. Herkennen we ons in die priester, die leviet? Of herkennen we ons in de redelijke argumenten die de man had? We zijn vaak vaardig in het verontschuldigen voor het gebrek aan naaste liefde. We hebben zoveel andere dingen te doen. Het komt ons niet uit. En dat is nou niet precies waar onze gaven liggen. Nou ja. En zo kan je allerlei dingen benoemen. Maar al die smoesen, want dat zijn het natuurlijk, verzinnen we maar. Al onze verontschuldigingen houden geen steek op de vraag: wie ben ik voor een ander? Ben ik de naaste voor die ander? Ben ik een naaste voor mijn medemens? Op straat, in de klas, op mijn werk, in het gezin, in de vakantie, in het ziekenhuis. Ben ik naaste voor... Nou, vul maar in. Schrikt u daarvan? Ja, waar vind je nou die houding van innerlijke ontferming? Niet om er een mooi verhaal van te maken, maar dat ik het doe. Dat ik net als die barmhartige Samaritaan vanuit innerlijke betrokkenheid, innerlijke bewogenheid, iets doe alsof ik zelf die erbarmelijke medemens was. Als dat uw vraag is, en dat hoop ik, dan zou ik zeggen: kijk eens naar de meester die deze gelijkenis ons voorhoudt. En daarmee ons misschien in verlegenheid brengt. Die meester is Jezus. Dat is de persoon die Maarten Luther in dit verband noemt onze enige echte Samaritaan. Hij heeft een hart vol erbarmen. Hoe heeft Jezus zich niet ontledigd? Dat was nog wat anders dan die Samaritaan in de gelijkenis. Weet je wat Jezus deed? Ja, hij bukte zich ook. En hij goot ook balsem in de wonden, dat is waar. En hij droeg ons ook in zijn armen. En hij betaalde alles voor ons, dat is waar. Maar nog meer dan wat die Samaritaan niet kon doen, dat deed Jezus. Hij gaf zijn eigen leven. Hij verbond niet alleen de wonden, maar hij droeg onze wonden en onze zonden. Om onze overtredingen gewond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Jezus, niet alleen de Samaritaan, maar ook de man van smarten, heeft onze krankheden op zich genomen. Onze enige echte Samaritaan uit de gelijkenis. Jezus heeft zich niet alleen maar geïdentificeerd met ons, maar die ons in zijn persoon, in zijn bloed heeft genomen, in zijn hart nam en zich liet nagelen aan het kruis. En het doodvonnis over zich liet vellen. Gewond en bloedend hing hij tot de dood van het kruis uit louter barmhartigheid. Gemeente, deze gekruisigde heeft een hart dat zo ruim is, Zo rijk aan barmhartigheid dat het niet ophoudt. Een overvloed aan barmhartigheid is er bij hem. Nou, dan hebt u, dan hebben wij maar onze handen op te houden. En hebben we ons lege hart maar bij hem te brengen. En dan zal hij het vullen met zijn Heilige Geest. Ja, Heer, wij hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. Ja, maar als je hem lief hebt, dan heb je ook je naaste lief. En wel je naaste zoals Jezus die in deze gelijkenis toont. En zoals Jezus voor ons naaste werd. Want wie is er ons ooit nabijer gekomen dan hij? Tot in de Godverlatenheid toe. Hij is onze naaste. En als ik nu bij hem ben, als ik met hem leef, als ik op hem let, en als ik aan zijn lippen hang, als ik hem in mijn hart koester, als ik zijn stem hoor, kortom, als ik de zijne ben en hij de mijne, ja, dan ga ik toch ook op hem lijken. Dat is nou Christus gelijkvormigheid. Ik word naaste voor de ander. En we zeggen, we hebben lief, niet alleen u, Heer, bovenal, maar we hebben lief, onze naaste, omdat ik naast u en met u en in u, Heer Jezus, naaste mag zijn voor de ander. Geliefde gemeente, ga heen en doe net zo. Blijf in hem en hij in u en ga zo het leven in. In de gelijkvormigheid van Christus en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Doe net zo. Amen. We gaan nu zingen met elkaar uit de eigen bundel nummer 42. zullen hem zien. We zullen zien het leven van Jezus in al zijn heerlijkheid. En Paulus die schrijft in de tweede brief van de Korintiërs: we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Het sterven van Jezus meedragen, dat is ook aan hem gelijkvormig zijn in zijn naastenliefde, in zijn barmhartigheid. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Daar mogen we op vertrouwen dat we zo met hem verbonden zijn, dat we het zullen laten zien wie, voor wie wij de naaste zijn. Laten we nu samen danken en voorbeden doen en onze gebeden besluiten met het bidden van onze Vader. En daarna zingen we ook als gebed: Heren der Heren, uit eigen bundel nummer 73. Laat ons danken. Heer, dank u wel dat u een God bent die barmhartig is. Daar kunnen we wel eens moeite mee hebben, zoals Joda dat had. Die zei: zie je wel, ik wist wel dat u barmhartig was. Maar dat is het waarvan wij leven. Want we zijn net als die man die daar lag. Uit onszelf komen we niet verder en hebben uw hulp nodig. En we danken u dat u zo wilt zijn, Heer Jezus, dat u ook voor ons de enige echte barmhartige Samaritaan wil zijn. En we bidden u, geef dat we niet meer die discriminerende vraag zullen stellen: wie is mijn naaste? Maar dat wij zelf naaste zullen zijn voor wie u op onze weg plaatst. Geef ons daar een open oog, maar vooral ook een open hart voor, om zo in het leven te staan. Ook in het leven dat nu voor ons ligt. Ga met ons mee. En geef dat we de woorden die we gehoord hebben ook zullen doen. Dan zijn we als een wijs man die zijn huis op de rots bouwt, die naar uw woord hoort en ernaar leeft. Heer, daar bidden we u om uw zegen daarover en uw nabijheid. En wilt u het in ons werken? Dat u ons hart zo veranderen dat het een hart is dat overstroomt van barmhartigheid. Dank u wel dat u trouw bent aan uw kerk. En dat mogen we ook zien, dat er ook weer mensen, broeders en zusters, bereid zijn gevonden om een taak als ouderling op zich te nemen of als voorzitter en een diaken. Heer, daar dank u u voor. En we willen daar ook uw zegen over vragen. Ook als er zometeen verkiezingen zijn. Dat daarin zichtbaar mag worden dat de gemeente deze broeders en zusters draagt in hun hart. En hun werk ondersteunt in de gebeden, in de omgang met elkaar. Heer, wilt u daar dus ook leiding aan geven? Dat het zo ook mag gebeuren. Dat we daarin ook zien dat dat een teken is dat u doorgaat ook met uw gemeente hier. Heer, wij vragen ook uw zegen over het beroep van dominee Timmerman. Heer, wij danken u dat die mogelijkheid er is om een beroep op hem uit te brengen. En in dat hele proces willen we u vragen, wilt ook u daarin duidelijk maken wat uw weg is. Dat u daarin de gemeente en ook meneer Timmerman daarin zegenen. Heer, wij bidden u voor de tijd die voor ons ligt, ook als het gaat om de huisvesting van de gemeente. Spannende tijd. Zullen we een ander gebouw kunnen betrekken? Ja of nee? Heer, ook daar hebben we uw zegen bij nodig, want als u het huis niet bouwt, dan zwoegen wij tevergeefs. En ook hierin weten we ons afhankelijk van uw zegen. Wil zo het werk in de gemeente zegenen. Het werk wat door verschillende mensen gedaan wordt. Heer, geef dat we dat ook met elkaar mogen doen, dat we daarin samen mogen werken. Dat we daar ook iets van mogen laten zien. Ook in het werk van de diaconie en het pastoraat en apostolaat. Dat we daar iets van mogen laten zien van de dienst van barmhartigheid. De dienst van de verzoening. Zegen ons daarin. Heer, wij bidden u ook voor de tijd van vakantie waarin verschillende broeders en zusters weg zijn. Op vakantie of op werk. Wilt u hen dan zegenen. Zegen ze ook de jongeren in Roemenië. Heer, wilt u ons ook bewaren als we weg zijn. Dat we weer veilig bij elkaar mogen komen. Geef dat we ook in deze tijd, in deze vakantietijd, ook hier en thuis mogen zijn. Bidden we ook voor hen die niet de gelegenheid hebben op vakantie te gaan, ook al zouden ze wel graag willen, of misschien zelfs wel nodig hebben. En geeft ook dat er toch ook rust gevonden mag worden. En zo bidden we u ook voor hen die het moeilijk hebben, een moeilijke weg gaan, ook in hun persoonlijk leven. Wil kracht geven en ontferming. Wil ook, als we een eenzaam leven hebben, ook in ons leven aanwezig zijn. Dat we dat ook mogen ervaren, dat u er bent, ook bij ons. En in de stilte van uw huis willen we ook heel persoonlijk de namen van hen bij u brengen die u ons op ons hart geeft. Zo brengen we dat bij uw vaderhart. En wil naar ons horen in naam van uw Zoon, onze Heiland, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heren der heren. Thank you. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven in één rondgang voor het jeugdwerk. Ons slotlied is gezang 258, een loflied waarin we de Heer mogen prijzen om zijn barmhartigheid. Gezang 258, daarvan zingen we vers 1 en vers 4. En dat doen we staande als de kinderen weer terug zijn. Zang 258. in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, tegenover u en onze naaste, dat we u zullen dienen en niemand anders, dat we uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minst der mensen, dat we uw naam zullen heiligen, dat we uw toekomende dag zullen vieren, dat we onze ouders zullen eerbiedigen en dat we het leven hoog houden, dat we elkaar trouw zijn, dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen, dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten en dat we elkaar het goede en het leven gunnen. Zo hebben we gehoord, zo zullen we doen, Heer onze God, gezegend zijt gij. Amen. Na de zegen zingen we als amenlied gezang 257. Ga dan heen, met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.